nou, nu is in ieder geval die band is weg. Maar nu heeft ze bijvoorbeeld met een van haar nichtjes, ja, die ze natuurlijk ook echt helemaal niet zo heel vaak heeft gezien en die een stuk ouder zijn ook, ja. Heeft ze een hartstikke goede band. Dat is gewoon een van de beste vriendinnen. Dus je weet ook gewoon niet waar het goed voor is, maar het is nooit slecht.
Vandaag bij ons de gast bij Praat Nederlands met me, Annelies Boos-Eenhoorn. Zij kwam reizend over de wereld, terecht in Duitsland met haar gezin. En ze woont er nog steeds met veel plezier. Haar dochter van 22 is inmiddels uitgevlogen, studeert en woont in Amsterdam. En Annelies zit hier zeker als ervaringsdeskundige. En we kennen elkaar alweer een tijdje, Annelies, via allerlei Facebookgroepen van vrouwen, hè, die overal ter wereld wonen. En ook hebben we de Facebookgroep Ouders van Studerende Wereldkinderen in Nederland opgericht. En Annelies bestuurt deze groep met zoveel passie, waardoor we nu, even om exact te zijn vandaag, Annelies, 2027 leden hebben. Goedemorgen, Annelies.
Ja, goedemorgen. Leuk dat je me hebt gevraagd voor dit interview.
Ja, en leuk dat je kon en dat we hier nu met elkaar zitten. Voor de luisteraars, wij kunnen elkaar zien, dus dat is gezellig. Jullie kunnen ons beluisteren. Vertel even kort, Annelies, in welke plaats in Duitsland woon je? En als je riep het in Nederland, ben ik altijd benieuwd, wat voor weer is het vandaag bij jullie?
Wat voor weer is het? Nou, het is een beetje zoals het... Ik woon in Zuidwest-Duitsland, in de deelstaat Baden-Württemberg, aan de Bodensee. Mooie Bodensee, zoals de Duitsers allemaal zeggen. En het is ook heel mooi hier. Vandaag is het nevelig, maar dat is heel gebruikelijk in oktober en november. Door het vele water wat hier is, blijft de nevel hangen en die is dan rond een uur of 12 weg. Het schijnt mooi weer te worden dan.
Oké, mooi.
Ja, dus...
Leuke plek om te wonen.
Ja, hartstikke mooie plek om te wonen. En ik ben inderdaad hier terechtgekomen in 1997. En toenertijd gedacht dat ik hier een paar jaartjes zou blijven. Mijn toenmalige partner die werkte. Ja, er zijn hier heel veel grote bedrijven die te maken hebben met aerospace en met motoren. Ja. En dus dat was voor baan toenertijd. Ik ben zelf toen bij Lufthansa gaan werken in Weight and Balance. En ben ondertussen getrouwd. Ik ben niet met mijn gezin hier naartoe gegaan, maar ik was gewoon single. En heb hier een Zuid-Duitse partner gevonden, getrouwd en een dochter gekregen die inderdaad nu 22 is. En in Amsterdam woont en studeert, ja.
Ja, wat leuk. Heeft jouw ervaring in de reiswereld jou geholpen of beïnvloed bij het opbouwen van een leven?
Nou, dat denk ik wel. Want om nog een beetje verder terug te gaan. Ik kom uit de buurt van Den Haag. Ja. En ben na mijn VWO-diploma in Griekenland terechtgekomen. Daar heb ik natuurlijk niet zomaar terechtgekomen, maar ik heb gesolliciteerd als reisleiding en heb daar 5 jaar gewerkt voor evenementsreizen, wat ondertussen niet meer bestaat, geloof ik. Maar dat was toenertijd best een grote reisorganisator in Nederland.
Leuk.
Amsterdam. En daarna ben ik gaan vliegen voor Martinair. Heb dat ook 5 jaar gedaan. En heb ook nog een aantal jaar in de makelaardij gewerkt. En daarna ben ik hier terechtgekomen. Heb ook ik heb lang een partner uit Amerika gehad. Daar heb ik niet zelf gewoond. Hij wel in Nederland, maar ik heb daardoor wel heel veel meegekregen van de Amerikaanse samenleving.
Leuk.
En daarom vond ik het ook niet zo moeilijk om zo'n stap te nemen. Want ik weet ook uiteindelijk, ik zal niet zeggen het leven is overal hetzelfde. Want je hebt natuurlijk te maken met cultuurverschillen. Maar daardoor ben je daar, weet je wel een beetje hoe dat gaat. En hoe je dat kunt doen en dat uiteindelijk ook heel veel dingen hetzelfde zijn. Mensen leven, werken, moeten boodschappen doen, hun huis schoonhouden, sociaal leven hebben. En daarom vond ik het ook niet zo moeilijk. Ik denk dat er mensen zijn die ervaring als ze jong zijn niet hebben gehad, die dat niet zo snel zouden doen waarschijnlijk.
Ja, nee, heel herkenbaar. Je hebt een klein beetje, of nou een klein beetje, je hebt ervaring met op meerdere plekken je bewegen of wonen. En je kent meerdere culturen.
Ja, precies.
Dat is ook onze ervaring als expertgezin. Overal waar je komt, moet je leven, moet je boodschappen doen, moet je kinderen naar school.
Precies.
Dat soort zaken, dat is nergens, nergens anders. Leuk om te horen. Ik ben natuurlijk super benieuwd hoe jij bent omgegaan met het behouden van de Nederlandse taal binnen jouw gezin.
Ja, nou, dat was best wel gek. Want ik zal hem wel even zeggen, ik was natuurlijk een beetje een oudere moeder. Ik was 39 toen mijn dochter werd geboren. Ik woonde toen al een jaar of 4 in Duitsland. Was gewoon gewend om in mijn gewone dag Duits te praten. Met sommige vrienden ook Engels. Want ik heb veel buitenlandse vrienden. Dat zullen misschien anderen ook wel herkennen. Dat als je in het buitenland woont, je vaak ook andere mensen zoekt. Niet per se van je eigen cultuur, maar die dezelfde ervaring hebben. Maar ik sprak dus eigenlijk alleen Nederlands aan de telefoon met mijn moeder, die ik wel elke week een paar keer belde. En als ik naar Nederland ging, wat ook regelmatig was, maar ja, dus niet in mijn leven van alle dag. En toen werd mijn dochter geboren. En toen moest ik eigenlijk erover na gaan denken. Tenminste, dat deed ik al toen ik in verwachting was. Wat ga ik doen met mijn taal? En ik kan me nog echt dat moment heel goed herinneren toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis met haar. Dat ik alleen thuis was. En ja, je kent het waarschijnlijk wel. Je gaat wennen van hoe ga ik dit allemaal
Gaat
regelen en
dit?
doen. En toen dacht ik praat ook met haar. Alhoewel niemand hier is. Ik zeg dingen tegen haar. Doe ik dat in het Duits, in het Engels? Ik denk, nee, dat ga ik gewoon in het Nederlands doen. Dus ik ben vanaf dag 1, zeg maar, gewoon Nederlands tegen haar gaan praten. Was wel heel raar in het begin, zoals ik al zei. Ik sprak geen Nederlands in mijn leven van alle dag. Dus ik had een beetje het gevoel, ik sta hier tegen de muur Nederlands te praten. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dat was tegen dat kind. En dat is denk ik het begin geweest van die weg die ik ben ingeslagen. En die ik zelf steeds meer belangrijk begon te vinden. En steeds meer dingen ben gaan zoeken van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Want het is niet alleen de taal, het is niet alleen zeggen van kom hier of we gaan dit doen of we gaan dat doen of eet je eten op. Het heeft met veel meer te maken. Dus
Mooi,
ja,
mooi.
maar dat moment dat ik met dat hele kleine babytje daar stond en dacht van ja,
Dat zit nog echt in je
dat zit nog echt
geheugen,
in mijn hoofd. En
kind.
daar is de beslissing gevallen, zeg maar. En ik denk
Duidelijk.
dat heel belangrijk was, ja.
En als ik mag vragen, hoe lang duurde het voordat je een beetje comfortabel daarmee werd? Want ja, met je man, neem ik aan, sprak je Duits, spreek je Duits?
Voordat ik daar comfortabel in was, nou, ik denk dat dat een proces van vallen en opstaan van zeker wel een jaar of 3 is geweest. Ik heb het nooit losgelaten. Ik ben er wel veel over gaan lezen. Maar het was 2001, dus het was ook nog een beetje voor het hele digitale tijdperk. Het begon toen net een beetje op te komen, volgens mij. Dus ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb een beetje ondersteuning nodig van de wetenschap of wat is hierover te vinden. En toen heb ik een boek gekocht dat ging over OPOL, One Person, One Language. En daar heb ik me altijd aan vastgehouden. Dacht ik altijd van, ja, natuurlijk ben ik in omstandigheden dat ik in een groepje vrouwen ben waar iedereen Engels praat of Duits praat. En als ik me tot mijn kind heb gericht, heb ik Nederlands gepraat, maar in de groep dan wel Duits of Engels. En dat heb ik altijd vastgehouden. Ja, maar dat was wel heel frustrerend hoor, want soms sprak ze, toen ze begon te praten, was het gewoon Duits. En zat ze me altijd raar aan te kijken. Want zij hoorden natuurlijk veel meer Duits om zich heen.
Nee, duidelijk. En ook ervaring van veel ouders van het frustrerende moment dat ze, ondanks dat je Nederlands met ze spreekt, hè, vanaf dag 1, dag 0, op een gegeven moment gaan ze de taal terugspreken die ze het meest horen, het meest bezigheden. Dit is trouwens helemaal geen slecht teken, want ze blijven jouw Nederlands ontvangen. De OPOL-methode is inderdaad, even voor de luisteraars, de beslissing dat je neemt van bijvoorbeeld de moeder, in dit geval, mijn moedertaal is Nederlands. Ik spreek Nederlands met me. De vader, zijn moedertaal is Duits. Hij spreekt Duits met haar. Dit houdt niet in dat als jullie aan het socialiseren zijn, in groepen zijn, dat jullie daaraan vasthouden. Dit is alleen één op één met het kind. En dat is een kwestie inderdaad van daar consequent te zijn en in het begin en dat goed volhouden. Dus niet iedere ouder lukt dat, wat ook begrijpelijk is, maar jou dus zeker wel.
Ja, maar het was wel,
Consequent
je moet je me
in
niet laten
vorm.
ontmoedigen, want het is niet zo, het is geen, ja, het heeft niet meteen succes, op den duur wel, maar het is vallen en opstaan, zoals ik al zei. Maar
Ja,
het
het is
heeft
het.
uiteindelijk wel tot succes geleid, absoluut.
Ja, het is pittig en het is ook bekend, hè, met één Nederlandse ouder en één
Ja, en ik
buitenlandse.
heb ook maar één kind, hè? Want ik denk ook dat het best lastig is als je meer kinderen hebt. Hoe praten die onderling met elkaar? Want dat weet ik wel van andere vrienden. Ik heb hier een goede Egyptische vriendin, een Franse vriendin, een Zuid-Afrikaanse Engelstalige vriendin. En die kinderen praten allemaal Duits tussen elkaar, onderling met
onderling,
elkaar.
Ja.
Behalve als de moeder erbij is, dan praten ze wel Frans en verstaan dat dan natuurlijk van elkaar. Ja. Maar ze vinden het alleen normaal om met de moeder Frans of Engels of ja. Arabisch te praten. Goed, in het geval van Arabisch, die vader spreekt geen Arabisch, dus dat is nooit gelukt.
Dat lukt niet.
Mijn man spreekt wel Nederlands trouwens, dus het is geen probleem als wij onderling, ja. Dus dat hij verstaat en ik kan ook gewoon meepraten, dus dat is nu geen probleem meer.
Dat is wel heel erg, is wel heel erg super. Dat hoor je niet heel vaak. En ik ook dat herken ik, zelfs als ze volledig Nederlands gezin, mijn kinderen spreken onderling Engels.
Ja, maar dat is lang
en dat komt door het internationale onderwijs en hoe ze gewoon verder zijn opgegroeid op een gegeven moment.
Ja, tuurlijk.
Ja. Dus heel herkenbaar. Maar ja, leuk om te horen jouw kant en ook de kant van de vriendinnen. Hoe dat dan gaat onderling. En zoals jij met je dochter. Als jullie nu als gezin samen zijn, dan komt opeens even op.
Mengeling. Want nu is het echt zo. Zij heeft in Nederland in Maastricht gestudeerd op het University College.
Ja.
In het Engels, dat wil ik trouwens ook nog gelijk erbij zeggen, doordat haar hoofd gewoon open was voor andere talen, heeft zij gewoon gelijk meegekregen dat iedere cultuur heeft zijn eigen taal. En haar Engels werd eigenlijk gelijk heel erg goed. Ze heeft, hier in Duitsland is het een beetje moeilijker om Engels te leren als in Nederland, denk ik, omdat alles nagesynchroniseerd is.
Okay.
De Duitse cultuur qua muziek ook echt heel populair is, ook bij jonge mensen. Dus er over het algemeen echt veel minder in het Engels wordt gedaan.
Ja.
En op haar gymnasium waar ze zat, er werd wel speciaal Engels les gedaan om dan het Cambridge examen te gaan doen. Mm-hmm. En daar wilde zij zelf aan meedoen en heeft daar ook C2 was het geloof ik, het hoogste, heeft ze toen gehaald, waardoor ze ook gelijk naar het University College kon.
Ja.
Maar dat wijt ik wel aan het geval dat ze natuurlijk toch tweetalig is opgevoed.
Ja.
En daardoor ook gewoon goed Engels wilde kunnen en niet een beetje. En ze heeft ook helemaal geen Duits accent of zo als ze Engels praat. Ze zal, niemand denkt dat ze Engels of Amerikaans is, maar ze heeft niet het typisch Duitse accent.
Nee.
En dus dat geef je kind ook mee, dat ze ook andere talen dan veel makkelijker kunnen leren.
Ja, mooi. Het is mooi. Ja, ik zeg vaak mooi, maar ik vind het echt mooi. Ik vind dat
ook
mooie cadeaus aan je kinderen.
Ja, ja. Ja, ik kan me ook nog in natuurlijk in Griekenland werken. Dat een keer iemand tegen mij zei, wauw, hoeveel talen spreek je eigenlijk? Ik dacht, ja goed, nou valt wel mee. Ja. Maar die zei toen, elke taal die je kunt, is een extra universiteitsdiploma. Dus het is zo belangrijk in het leven, dat als jij wilt kunnen reizen, wilt kunnen integreren in een cultuur, wil weten van een cultuur, dan moet je die taal kunnen spreken. Anders blijf je er altijd een beetje overheen zweven.
Ja, leuk dat je dat zegt, want ik ben erg benieuwd ook van, jij vertelde me een keertje hoe dat je de Nederlandse taal en de cultuur tot leven had gebracht in een omgeving waar niemand dat deed.
Dat begon me al gauw duidelijk te worden, dat het niet genoeg is. Wat mensen dan zeggen van ze moeten natuurlijk Nederlands kunnen, want ze moeten met oma kunnen praten. Tuurlijk, absoluut. Dat vond ik ook heel belangrijk. Maar dat was voor mij eigenlijk nooit echt de reden. En toen begon ik gewoon ook te merken dat het een bepaalde soort van humor, een bepaalde soort van televisieprogramma's bijvoorbeeld. Hè? Dat is soms, zou je misschien ook zelf wel gemerkt hebben als je in het buitenland woont. En dan hoor je iets over een bepaald iemand uit de Nederlandse cultuur. En die andere mensen weten helemaal niet wie dat is. En hebben dat programma vroeger niet gezien. En, dus ik dacht toen, ik moet meer meegeven als alleen de taal. Gewoon de kleine fijnheden. Dus hoe gaan mensen met elkaar om? Ik had bijvoorbeeld in Griekenland gemerkt dat mensen, als je een cadeautje geeft, dan pakken ze het helemaal niet uit. Dan zetten ze het neer. Dat vinden ze heel onbeleefd. Wij maken gelijk open en zeggen, oh wat mooi, dankjewel, had je nooit moeten doen. Nou, er zijn culturen waar je dat helemaal niet mag zeggen.
Nee.
Dus dat zijn van die kleinheden, hoe je in de cultuur met allerlei situaties omgaat. En dat ben ik ook eigenlijk best wel Nederlands gaan doen, inderdaad, op die manier. Met respect natuurlijk voor de cultuur waarin je woont. Want ook in Duitsland pak je cadeautjes eigenlijk niet uit.
Niet uit, ja.
Maar op kinderfeestjes
heb ik dan concreet vragen, hoe deed je dat dan? Hoe legde je
bijvoorbeeld op een kinderfeestje, daar gingen we wel cadeautjes, zo'n spelletje ervan maken. En dan zeggen, nu pakken we het uit. En dan het allemaal bewonderen. Dat was natuurlijk maar heel klein. Ja. Maar het was wel duidelijk maken. Het kan ook anders dan dat jullie het doen. Hè? Natuurlijk waren er andere kinderen dan ook mee. Maar ook dingen als gewoon Sinterklaasavond. Dat is denk ik wel heel duidelijk. Als je Alexandra vraagt wat nou heel Nederlands was bij ons thuis, dan was het wel dat.
Ja.
Er is in Duitsland wel een Nicolaus. Die komt op 6 december. Maar dat is niet die grote traditie zoals bij ons. Ja. Hij is eigenlijk zeg maar een adventsfiguur. De adventstijd is in Duitsland heel belangrijk. Ja. En voor ons is natuurlijk, kerstmis heeft niets met Sinterklaas te maken. Ja. Dus dat heb ik ook ontkoppeld. En heb, we hadden wat oudere, nou goed, zelf zijn we ook ouder, maar we hadden nog oudere Duitse vrienden.
Wij zijn helemaal niet zo oud.
Nee, dat maakt
niet daar nu bij.
Tegenwoordig is het ook heel normaal. Hè? Want mijn man is nog 9 jaar ouder, want ik ben dat ook nog even. Dus die was, en die heeft verder geen andere kinderen uit een eerder huwelijk of zo. Dus voor hem was het ook helemaal nieuw land.
Ja.
Maar toen hebben we een oudere, ik heb een pak uit Nederland gehaald, uit Den Haag. Bij een, een goed Sinterklaaspak met een mooie baard en een mooie mijter. En
leuk.
We hebben een vriend bereid gevonden Sinterklaas te spelen, die dan op 5 december aanklopt. De erwtensop stond klaar, de zak met cadeautjes, de Nederlandse liedjes. Hij kreeg een groot boek waarin hij las dan wel in Duits voor, want ja, het was helemaal een Duitse man. Ja,
Duitse Sinterklaas.
Ja, zei hij, ja, maar als zodra Sinterklaas over de grens komt, dan kan hij de taal van het land. Dat is allemaal heel veel. En hij komt alleen voor Nederlandse kinderen. Ja, dat heeft ze gewoon, dat werd echt, heb ik echt op een Nederlandse manier opgelost. En dat vond ik zelf, ja, heel leuk om te doen.
Ja.
En we zijn ook vaak dan van tevoren, we zijn op 17 november jarig, zijn we naar Nederland gegaan. En zijn daar naar de intocht van Sinterklaas geweest. Dat hebben we eigenlijk bijna elk jaar, totdat ze niet meer geloofden, zeg maar, met een jaar of 8, hebben we dat gedaan.
Mooie combinatie. Sowieso,
omdat we dan met oma haar verjaardag vierden. En dat ze dan zag, daar komt Sinterklaas.
Ja.
Dus op die manier,
ook super. Ja. Dat is natuurlijk ook super luxe dat je dan in Duitsland woont, want dat is iets makkelijker heen en weer.
Nou, het is 850 kilometer, niet echt heel dichtbij.
Hey.
Maar dat heb
relatief,
ik graag over gehad.
Relatief
ja,
dichterbij.
Ja.
Zeg, Annelies, ik ben nog heel eventjes terug naar wat je zei. Hè? Van, zo heb ik wat Nederlandse gewoonten en tradities geïntroduceerd. Hoe legde je aan je dochter uit, bijvoorbeeld met cadeautjes, legde je dat uit, dat dat dan anders was in de Duitse cultuur? Of had ze dat al ervaren? Of hoe ging dat?
Nee, ik denk dat ik dat niet heb uitgelegd. Dat heb ik gewoon gedaan.
Ja.
En als je dat nu aan haar zou vragen, zou ze dat ook denk ik niet echt weten. Maar ze is wel bewust dat er andere manieren zijn. En dat vond ik eigenlijk belangrijk, dat ze dat gewoon ervaart. Dat je bijvoorbeeld, er zijn ook dingen als bijvoorbeeld water met bubbels drinken. In Duitsland drinkt iedereen alleen maar water met bubbels. Wij niet. Dus bij ons stond er altijd een kan gewoon water op tafel. En als er de Duitse kindjes bij waren, dan deed ik ook water met bubbels. Dat zijn gewoon, zij leerden op die manier gewoon hoe doen wij het en hoe doen anderen het.
Ja. Is er dan zo ook is er een soort mix ontstaan van de Duitse en Nederlandse cultuur?
Nou, daar heb ik het toevallig gisteravond met mijn man over gehad. Want ik zag die vraag.
Ja.
Ik denk dat we dat redelijk gescheiden gehouden hebben. Omdat we dat Opel al deden. En mijn man is bijvoorbeeld een hele goede hobbykok. Die door zijn moeder allemaal goede... Dit gebied heet Schwabenland. Dus hij is een echte Schwab. Zweedse gerechten heeft geleerd. En die kookte hij. En als ik kook, en dat is tot de dag van vandaag nog zo, dan en ik wil iets Nederlands doen, dan wordt het andijviestampot, erwtensoep, Indische gerechten, satéetjes, kippensoep en de groentesoep van mijn oma. Ik bedoel, dat zijn van, en oliebollen met oud en nieuw. Dus dat zijn dingen die hebben we wel gescheiden gehouden. Er is wel een mix qua taal ontstaan, als we nu met z'n drieën samen zijn. Want daar hadden we het volgens mij net over. Dat Nederlands, Duits en zelfs ook Engelse dingen, omdat natuurlijk onze dochter alles in het Engels doet en als ze praat over de studie, dan komt er heel vaak gewoon Engelse dingen tussendoor. Ja. En omdat je dan weet van elkaar dat je dat allemaal begrijpt, is dat ook geen probleem.
Nee.
Het is wel eens een probleem als we in Nederland zijn, want dan moet je echt oppassen niet een Duits woord tussendoor te gooien, want dan zie je mensen met zo'n blanco gezicht kijken van, wat zeggen ze nu? Want ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, dat je gewoon toch thuis gewend bent van sommige woorden komen eerst in een andere taal.
Ja.
En dan zeg je die, maar andere mensen doen dat thuis niet. Dus die zijn daar niet op voorbereid, zeg maar.
En er niet op voorbereid. En wat maakt het dat jij zegt, ik moet daarvoor oppassen? Vinden mensen het vervelend? Of,
Op dat moment, als dat gebeurt, merk je dat ze je dan niet als 100% Nederlander zien. Dat ze dan echt denken van, hè?
Ja.
Of als ik bijvoorbeeld, ja, dat heb je natuurlijk met de Duitse taal eerder, dat ik een woord, dat weet ik nog heel goed, dat ik een keer zei van, dat ga ik even aanproberen.
Ja, juist.
Ja, nou hoor ik dat je Duits bent. Nee, ik ben niet Duits, maar ik ga het even passen. Aanproberen, ja.
Ja, aanproberen, ja. Ja. Ja, nee, die woorden zijn, met name bij mijn kinderen gebeurt dat heel veel. Dat ze de vertaalslag even niet zo snel, of vertaalslag, ze vertalen niet letterlijk, maar toch wel de vertaalslag naar het Nederlands moeilijk maken. Dat merk ik nog steeds in de zinnen van mijn zoon. Hij kwam me toevallig van de week een keer trots vertellen. Maar ik merk dat mijn Nederlands weer steeds beter gaat, ook in mijn zinnen, omdat hij dan op de universiteit, wel een Engelstalige studie, maar op de universiteit toch weer socialiseert alleen maar in het Nederlands. Ik zei, ja, zo zie je maar weer, dan gebeurt dat.
Zij hebben niet op een Nederlandstalige school gezeten?
Onze kinderen?
Ja.
Ja, die hebben vrij lang Nederlands onderwijs kunnen volgen, omdat wij in het Caribisch gebied zaten, waar Nederlandse scholen zijn. Mijn dochter heeft vanaf 5 VWO de switch naar international gemaakt en school. En omdat er geen andere school voorhanden was. En mijn zoon dus, die is jonger eerder. En die heeft hier het ook op internationale school afgemaakt. Omdat hij al zo ver was, had geen enkele zin om weer terug te switchen. Want dan was
het een systeem ook. Ja, want wat ik wel heb gemerkt is dat mijn Nederlands, ja, ik zal het niet zo snel toegeven, maar ja, is natuurlijk toch op een gegeven moment gedateerd. Ja. En het is geen jonge mensen Nederlands. Dus ik heb dat Nederlands met haar gesproken, maar sinds dat ze, dus nu sinds 4 jaar in Nederland is, is haar Nederlands gewoon helemaal anders geworden. Ze gebruikt nu gewoon al die afkortingen die jongelui doen en praat toch op een andere manier met mij als dat ze vroeger deed.
Oh ja.
Dat vind ik heel erg leuk om mee te maken. Dat het nu mijn eigen Nederlands is geworden.
Ja, en helpt dat jou ook om jouw Nederlands weer te verfrissen, zullen we maar zeggen?
Ja, absoluut. Ja.
Ik weet niet of dat een woord is trouwens.
Verfrissen, ik weet
het. De taal verfrissen. Nou, bij deze. Ik was ook benieuwd. Je hebt een third culture kid uiteindelijk, dus... Ja. Op deze wereld opgevoed. Heeft dat jouw kijk nog verder beïnvloed op identiteit en cultuur?
Nou, wat ik wel zelf bijzonder vind, is ik weet, ik woon hier aan de Bodensee. Mijn dochter is nu in Amsterdam. En dat vinden de meeste mensen om mij heen, dus zeg maar zeggen in de straten. Dus mijn vrienden die vinden dat verder wel normaal, want die hebben dat zelf eigenlijk ook. Okay. Dat die kinderen niet direct op moeders schoot blijven zitten. Dat is denk ik wel inherent daar een beetje aan, dat ze dan ergens anders naartoe gaan. Maar je merkt, heel veel mensen vinden dat een beetje zielig voor ons. Als je natuurlijk je kind daarmee opvoedt, dat er andere landen, andere culturen, en dat zij is nu haar Nederlands zijn aan het ontdekken. Ja. En of had ik dat verwacht, dat weet ik niet eigenlijk. Maar ik vind het, voor mij had ze ook niet hier moeten blijven. Hè? Dat ik van anderen hoor die zeggen van ja, maar waarom zou je hier weggaan? Het is hier zo geweldig. Ja, maar op andere plekken is het ook geweldig. En Amsterdam, als je jong bent en ook niet alleen als je jong bent, is gewoon natuurlijk een geweldige stad. Ik bedoel, zeker. Ik neem het er niet kwaad. Het had ook München mogen zijn.
Ja, misschien had ook alles ook nog. Ja.
Maar je voedt natuurlijk een kind op met een open vizier, zeg maar. Dan moet je ook niet verwachten dat hij dan naar huis gaat komen of zo.
Nee. Nee, dat is hetzelfde. Onze dochter is in september definitief geëmigreerd naar de Dominicaanse Republiek. En ze wel, ja, dat zat erin. Ik zeg, ja, dat klopt.
Ja, ik geloof dat het wel een beetje... dat misschien, je weet zelf niet bij dit soort beslissingen hoe het gaat uitwerken. Nee, ik had er niet over nagedacht. Toen mijn moeder overleed, dacht ik van nou, nu is in ieder geval die band is weg. Maar nu heeft ze bijvoorbeeld met een van haar nichtjes, die ze natuurlijk ook echt helemaal niet zo heel vaak heeft gezien en die een stuk ouder zijn ook. Ja. Heeft ze een hartstikke goede band. Het is gewoon een van de beste vriendinnen. Dus je weet ook gewoon niet waar het goed voor is. Maar het is nooit slecht. En je zou misschien ook hebben, want ik heb bijvoorbeeld ook hier een Amerikaanse kennis. Ja. Die heeft een zoon en hij is zelf opgegroeid met voortdurend verhuizen. Zijn vader was Amerikaan natuurlijk ook en die zat in het leger. En die gingen elke 4, 5 jaar geloof ik ergens anders naartoe. Ja. Dat heeft hij als kind verschrikkelijk gevonden. Dus hij heeft hier een huis gekocht en hij zegt, er wordt eerder gescheiden dan ik ga verhuizen. Want zijn vrouw had op een gegeven moment, die is ingenieur, zijn vrouw. Ja. En die kon toen een andere baan ergens. Hij zegt, zolang onze zoon thuis woont, gaan we niet verhuizen. Hij zegt, maar ik heb er zelfs zulke negatieve. De een is zo en de ander is weer anders.
Ja, maar dat klopt. En ook daar kan je in veranderen. Dat merk ik aan onze zoon. Die vond het in het begin heel erg dat ze gingen verhuizen. Hij was al een paar keer verhuisd van school. Toen ook nog van land.
Iedere keer toch weer van land. Connecties loslaten.
Allemaal lekker tijdens coronatijd. Jullie allemaal wel bekend. En dat heeft natuurlijk nooit geholpen aan het integreren in een nieuw land. Nee. En nu is hij heel happy. Echt vanaf maar wij zijn nu ruim 2 jaar terug. En vanaf het moment dat hij hier, dat we de wielen op de grond waren van het vliegtuig, was hij happy. En dat zie je ook. Nou, helemaal geweldig. Hartstikke leuk voor hem. En tegelijkertijd zegt hij nu ook van, hij doet American Studies. Van ja, ik kan misschien een jaar dan mijn studie vervolgen in Amerika. En dan heb ik de kans om dat een jaar te zien. Dus daar staat hij nu wel weer open voor. Dus dat
ik denk, je geeft ze gewoon een hele open horizon. En dat bijvoorbeeld mijn dochter nu ook zichzelf gewoon de kans geeft om in Nederland te wonen. En dat ook niet moeilijk te vinden. Ja, ik vind dat best knap. Want het heeft eigenlijk... vanaf de 19e heeft ze dat gedaan. Is gewoon erheen gegaan. En ik denk dat je dat gewoon aan ze meegeeft. Het is dus niet alleen de taal. Nee. Het is ook het weten dat er een ander land is waar iedereen die taal spreekt. En waar iedereen Sinterklaas viert. En waar iedereen oliebollen eet op oud en nieuw. Ja. Dus en dat je daar een link mee hebt. Hier aan de Bodensee, het is natuurlijk ook echt een heel mooi natuurgebied, heeft zij met heel veel van haar schoolgenootjes, klasgenootjes, waarmee ze examen heeft gedaan. Ja, de meeste zijn gewoon hier. Constance is een grote stad hier in de buurt. Daar is een hele goede universiteit. Ja. Dus ze zijn of hier gaan studeren, of je hebt in Duitsland ook heel veel leerberoepen. Dat is een soort duaal studeren. En die vinden het van haar heel raar dat zij niet de eerste trein terugneemt naar de Bodensee zodra ze die kans heeft. Dat ze van Amsterdam heel erg leuk. Ze heeft ook echt vriendinnen, die zoeken haar daar niet op. Die ziet ze alleen als ze thuis komt. Dus die hebben die interesse helemaal niet. En die vinden dat eigenlijk een beetje van, nou ja, maar je gaat toch op de duur wel weer terug hier naartoe. Dus dat weet ik niet. Ik bedoel, misschien, maar misschien ook niet.
Ja, dus samen, als ik het een beetje samen kan vatten, is de taal erbij is een mooi cadeau. Hè? Ja. Je dochter is meertalig, ze kent 3 talen. Ja. En het cadeau is dat je geest wat open gaat en hoeft niet in te houden dat je per se naar een ander land gaat. Maar je hebt wel meerdere landen, culturen, door de talen beleefd. En daardoor is je wereld wat groter
geworden. Ja, absoluut. Maar daardoor worden je wortels ook wat losser. Wortels van het gebied waar je opgegroeid bent.
Exact.
Dat ze nu dat een beetje aan het exploren is, zeg maar. Van,
ja, tuurlijk.
Maar dat zeggen we ook misschien dat ze toch op den duur, lief als ze zelf bijvoorbeeld een gezin krijgt, toch liever dan hier wil wonen. Dat kan best zijn.
Heel veel dingen gehoord. Ik vind het echt geweldig om ook jou en jullie ervaringen te horen.
Ja, ik vind het ook superleuk om te vertellen. Want het is inderdaad best wel een reis die je begint. Hè, van het moment dat kinderen op de wereld komen. Van hoe ga ik het doen? Helemaal natuurlijk. Maar ook met de taal. En wat voor consequenties dat heeft. Want had ik het niet gedaan, dat wil ik ook nog zeggen. Dat moet iedereen natuurlijk helemaal zelf weten. Ik wil het ook verder helemaal niet beoordelen. Maar soms verbaas ik me er wel over als ik mensen hoor die zeggen van nee joh, dat ga ik allemaal niet doen. En lastig en hebben ze niet nodig. En wat is Nederlands nou voor een taal? Dan denk ik ik weet niet of daar psychologisch iets over bekend is. Maar ik heb het gevoel dat als ik niet mijn eigen taal had gesproken met mijn kind, ik een hele andere band met haar had gehad. Ja. Want ik associeer in het Nederlands. Ik heb tot mijn... ik heb altijd met andere culturen vanaf dat ik 19 was te maken gehad. Ja. Maar ik ben Nederlands en dat ben ik op een gegeven moment gewoon heel erg bewust geworden. En dacht ik van ja, maar als ik dan een kind heb en ik ga daar een vreemde taal mee praten, in hoeverre kent zij dan mijn diepste ik? Ik wil dat mijn dochter mij ziet wie ik ben en niet iemand die een vreemde taal spreekt.
Ja, vanuit de wetenschap is daar inderdaad wel wat over te vinden. En dat gaat over je inderdaad je identiteit. Ja. En op gevoelsvlak en emoties. Het tussen de lijnen, het tussen de zinnen in. Ja. Dat is je Nederlandse identiteit. Ja. Dus daar is zeker wat over te vinden. Wat zou jij andere ouders die emigreren of net geëmigreerd zijn, adviseren? Dus 1 of 2 echte tips waarvan je zegt, ja, als ik dat wil ik meegeven.
Ja, wat ik in het begin al zei, gewoon een hele duidelijke beslissing nemen. Dus niet laten bungelen, zeg maar, van ja, dan kijken we wel, want we praten tegen elkaar in Nederland. Hè. Dus bijvoorbeeld is in jouw geval dat je allebei Nederlands bent. Dus die vreemde taal komt er toch tussendoor. Hè. Er zal een woordenschat zijn die je alleen in het Spaans of in het Engels gebruikt, omdat je dat thuis in Nederland nog niet gebruikte. Als je bijvoorbeeld een kind krijgt in het buitenland, had je nog niks met school te maken.
Nee. Klopt.
Dus het is, ik denk, een duidelijke beslissing nemen. Dat heeft mij heel erg geholpen. En dan ook steeds om erop terug te komen. In de tijden dat natuurlijk je druk hebt, je werkt, je hebt een kind. Je wil ook nog sporten, je hebt ook nog sociaal leven.
Het leven gaat door, ja.
Ja, dat het op een gegeven moment makkelijk is om het maar een beetje los te laten. Ja. Maar iedere keer weer, nee, ik heb het besloten.
Ja.
En wat natuurlijk tegenwoordig makkelijk is, en dat had ik ook zeker gedaan als het toen beschikbaar was, is ook online mogelijkheden gaan uitvinden. Wat is daar betaalbaar? Wat is daar mogelijk voor ons? Want ik vond het voor onze dochter, ja, als we op een gegeven moment op school zitten, denk ik, ja, dan moet ik er op zaterdag meenemen naar Zurich of naar München, wat best wel ver hier vandaan is ook nog, om die Nederlandse taal te ondersteunen. En dat ze ook andere Nederlandse kinderen leert kennen.
Ja.
Dat heb ik niet gedaan. Dat vond ik toen te veel. En online waren er toen nog geen mogelijkheden. Nee. Maar we hebben het met filmpjes, met boekjes, dat soort dingen wel. Ja.
Dat soort dingen dan.
Maar het belangrijkste is
beslissing nemen.
Duidelijke beslissing erin nemen. Ja.
Beslissing nemen en vasthouden. Dit is ook niet dat we het nodig hebben natuurlijk, want iedereen beslist zelf. Maar als dus je dat prettig vindt om je in te lezen, hier is ook onderzoek naar gedaan. Als je een duidelijke beslissing neemt over hoe je de meertaligheid van je kind wil aanpakken of wat je niet wil, dan is het beter vol te houden. Ik wil niet zeggen dat je geen obstakels en uitdagingen hebt, maar dat is wel ook heel duidelijk.
Nee, het blijft vallen opstaan, maar precies bij dat vallen. Ja. Kom je dan weer terug? Nee, ik heb de beslissing genomen en daar ga ik in door. Ja.
Ja, nou, ik vind dat een ontzettend mooie afsluiting, Annelies.
Nee.
Ik zal voor de luisteraars in de shownotities een paar links zetten die verwijzen naar wat inhoud over meertaligheid, over de keuze van hoe je het aan gaat pakken, waar onder andere de OPAL-methode wordt uitgelegd. En Annelies, jij ontzettend bedankt voor je tijd.
Graag gedaan. Leuk.
En nog een mooie dag aan de Bodemzee.
En, nou, jij heel veel plezier in mijn geboortestad Den Haag vandaag.
Ja. Leuk is dat. Ja. Nou, hier schijnt de zon al. En als we een beetje geluk hebben, gaat het nog ietsje omhoog.
Oké, nou, tot gauw.
Tot snel, Annelies, en dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Praat Nederlands met me. Wil je meer tips, verhalen en motivatie? Abonneer je dan op deze podcast en deel het ook met andere ouders die ook willen dat hun kind Nederlands leert of het Nederlands levend houdt. Bezoek onze website van Dutch Children voor meer informatie hoe wij jouw kind online kunnen ondersteunen of met online Nederlandse lessen of met advies. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer waar we Nederlands praten met...